Inwoning. Het wordt tijd dat ik er eerlijk mee voor de dag kom. Want eigenlijk woon ik helemaal niet alleen in mijn appartement. Terwijl iedereen dat wel denkt natuurlijk. 2 jaar geleden heb ik inwoning gekregen. En dat is op een hele bijzondere manier tot stand gekomen. Nou, ik was inmiddels wel gewend aan alleen zijn en de dingen alleen doen. Naast de thuiszorg en de hulp voor alle huishoudelijke klussen dan. Niet dat ik alleen zijn altijd fijn vind, maar eerlijk is eerlijk, het heeft ook zo zijn goede kanten. Op mijn verjaardag 2 jaar geleden werd ik door een bijzondere vriendin gesommeerd om de volgende dag mijn postbus te gaan legen. De mensen die mij kennen weten dat die postbus beneden hangt en ik daar echt niet elke dag naartoe snel om te zien of er ook wat in zit. Aangezien het meestal niks bijzonders is, wat best tot de volgende dag kan wachten. Deze keer zat er een pakketje in. Door een van de bezorgers van ons posterijenstelsel erin gegooid, dacht ik. Maar nee, mijn vriendin had het op doorreis zelf even in de brievenbus gedaan, want ze was voorzichtig omgesprongen met het bijzondere pakje. Ik nam het mee naar boven en dacht meteen, oh wat heerlijk, het is vast een boek. En er is niet zo fijn als een nieuw boek. Het ruikt lekker en het is een wereld waarin ik mag binnenkomen. En dat is extra fijn wanneer je in de echte wereld maar zo'n klein plekje hebt overgehouden. Ik pakte het boek, want dat was het inderdaad, uit. En terwijl ik het lieve kaartje wat erbij zat las, hoorde ik ineens een geluid. Uit het boek klonk licht kreunen. En ik trok een beetje wit weg, want een boek dat geluid maakt was ineens een stuk minder aantrekkelijk. De titel hielp me niet op weg. Die luidde, Niemand is zoals jij. En de schrijver was Max Lucado. Nou, niet iets om over te kreunen, leek me. Voorzichtig sloeg ik het open en tot mijn schrik klom er zomaar een klein houten mannetje vanuit de bladzijde omhoog. Stapte op mijn bureau om vervolgens op de cd-speler te klimmen. Hij verschoof de stenen vogeltjes die daar stonden en ging op het randje zitten. Hallo, ik ben Woutje, zei hij. Tjonge, wat een reis was dat zeg om bij jou te komen. Ik keek iets wat verbijsterd en vroeg me af of ik ineens in een film meespeelde en dat gewoon niet meer wist. Geheel verbouwereerd zei ik dus, hallo. Woutje keek me met zijn hoofdje schuin aan en zei, hoe heet jij? Ik heette Simone of Siem of Moon, je mag kiezen, zei ik. Zei hij, dan ga ik daar even over denken wat het beste bij je past. Wat kom je hier doen? Vroeg ik nog steeds een beetje overdonderd. Nou, ik kom bij jou wonen, zei hij, want je hebt mij nodig. Jou nodig? Hoezo? Vroeg ik verbijsterd en dacht, zou ik dan toch de verkeerde medicijnen hebben geslikt? Of is het een rare grap of droom ik en word ik straks wakker en is alles weer gewoon? Ik wreef ze in mijn ogen, kneep ze dicht, deed ze open, maar Woutje bleef gewoon zitten op de cd-speler. Ik ben gestuurd, zei hij, door de grote houtsnijder. Alsof die verduidelijking maakte dat ik er nu alles van begreep. Ik was geheel de weg kwijt en had echt geen idee waar dat ventje het over had. Wie is dat dan? Vroeg ik argwanend. Nou, lees nou eerst maar eens in het boek, dan kan ik even uitrusten. Nou, dan weet je het, zei hij sussend. Ik begon te lezen over de Nervlanders en het dorp waar hij vandaan kwam. En het leek me enerzijds een opgewekt plaatsje, maar ook op die plek zaten zo te zien wel rotte appels in de mand. Onder het lezen keek ik af en toe naar dat kleine houten mannetje met zijn groene jasje met grijze stippen. Helemaal geen prachtig, ogend, mooi mannetje. Hij was eigenlijk helemaal niet mooi. En toch ging er iets geruststellends en liefs van hem uit, waardoor je hem toch mooi vond. Wij zien er hetzelfde uit, zei hij ineens. En ik schrok op uit het verhaal. Al ben ik dan niet erg gelukkig met hoe ik er tegenwoordig uitzie, de vergelijking tussen mijn verschijning en een houten Woutje leek me echt een brug of 10 te ver. Ja, zei Woutje, zie duidelijk, je bent net zo grijs als ik. Nou, echt niet, zei ik. Als je mijn haar bedoelt, dat is meer blondgrijs, want ik wil nog wel eens de puntjes op de i zetten. Nee, dat bedoel ik niet hoor, zei hij, maar je hebt net zoveel grijze stippen als ik vroeger had. Omdat ik toch iets te drinken wilde halen, reed ik in mijn trippelstoel naar de keuken en keek onderweg in de spiegel die in de gang hangt. Maar ik zag gewoon wat ik altijd zag. Ik zag mij. Niet dat ik daar nou blij van werd, maar geen stip te zien. Gelukkig, hij had het helemaal verkeerd. We dronken samen een glaasje sap en ik las verder in het boek. Toch is het zo hoor, kwam zijn stemmetje weer. Ik ben hier niet voor niets gekomen. Jij moet net als ik van die grijze stippen af. Ik legde het boek weg en zei, leg me dan eens uit wat jij wel en ik niet zie. Zie je mijn grijze stippen? Vroeg hij. Ja, zei ik, maar die zie ik alleen maar op je groene jasje. Woutje lachte, een heel blij houten lachje. En zei, vroeger zat ik eronder. Echt, overal grijze stippen. Maar waarom dan? Vroeg ik. Want ondanks zijn onverwachte komst begon ik al van dat mannetje te houden. Hij had zoiets vertederends over zich. Weet je, zei Woutje, als ik iets stoms deed, of ik zei iets verkeerds, of ik deed iets wat ik beter niet had kunnen doen, dan was er altijd wel iemand die dat zag of hoorde en dan plakte ze een grijze stip op mij. En dan wist ik dat ik het weer niet gehaald had en dat ik weer niet goed genoeg was. Iedereen keek naar dat wat niet goed was en nooit naar wie ik eigenlijk was. Ik was alleen goed als mensen iets van mij konden gebruiken. Ik keek naar beneden en plotseling zag ik op de onderkant van mijn trui allemaal grijze stippen zitten. En ik begreep helemaal wat Woutje bedoelde. De tranen begonnen uit mijn ogen te lopen en ik zei, dan zie ik ze ook bij mij. Ik wil dat niet. Waarom doe je dat nou? Woutje stak zijn houten handje uit en wreef over mijn wangen om mijn tranen te drogen. Dat doe ik niet, zei Woutje. Dat doe je zelf, net zoals ik dat zelf deed. Nee, nee, dat klopt niet, zei ik. Je zei net dat anderen dat op je plakten als je niet goed genoeg was. Ja, dat klopt, zei Woutje. Maar ik liet ze dat doen, omdat ik dacht dat ze gelijk hadden. Maar dan vind je dat nu nog steeds, want je hebt aldoor grijze stippen, antwoordde ik redelijk bij de hand in het verwarrende gesprek waar ik ineens was beland. Ja, zei Woutje, maar ik ben ook nog niet uitgeleerd. Daarom kom ik bij jou wonen, zodat we samen kunnen leren. Dat heeft de grote houtsnijder mij opgedragen. Samen kunnen we leren hoe we de leugens de deur uit moeten sturen en de waarheid een plek moeten geven. Hé ja, de waarheid, zei ik een beetje schamper. Nou, die is anders heus zo mooi niet hoor. Steeds maar weer verliezen, nooit mee mogen doen op het grote speelveld. Ik heb soms zo genoeg van mezelf, dat ik me eigenlijk afvraag wat ik hier nog doe. Waar ik nog goed voor ben. Wat? Meteen zaten er twee forse stippen op mijn armen. Hé, niet doen, Woutje, riep ik. Maar die zat onschuldig kijkend gewoon op de cd-speler. Ik doe dat niet, zei hij. Dat gaat zo als je je afwendt van de houtsnijder en gelooft wat niet waar is. Daar had ik een tuk. Zo laat op de avond wil ik nog wel eens kiem zijn. Bij jou waren het de nerflanders die die stippen op je plakten. Niet jij zelf. Woutje kreeg een rode blos op zijn houten wangetjes en zei, maar het is hetzelfde principe. Ik was even stil en begon weer te lezen. Toen begon Woutje toch weer te praten. Vind jij jezelf een leuk mens? Vroeg hij. Oh, ik wist even niet wat ik zeggen moest. Ja en nee, was mijn antwoord. Hoe bedoel je dat? Vroeg hij verbaasd. Het kan toch niet allebei? Ja, leg dat maar eens uit. Nou, aan de buitenkant vind ik het helemaal niks. Er mankeert zoveel aan mij dat ik mezelf soms graag in een tafelkleed zou rollen en onder het bureau verstoppen. Woutje keek me peinzend aan en zei, maar ik vind dat je lieve ogen hebt en als je lacht word ik er heel blij van. Ja, dat kon hij nou wel vinden, maar die ervaring had ik niet en voor de rest vond ik mezelf echt niet om aan te zien. Wat vind je dan wel leuk aan jezelf? Nou, leuk vind ik niks, maar ik denk wel dat ik probeer om anderen te helpen en om zo te leven dat het niet egoïstisch alleen voor mezelf is. Maar ja, wie weet doe ik dat ook wel om aardig gevonden te worden. En dan is het dus ook niet echt een mooie kant. Ik had het nog nooit zo klaar en helder onder woorden gebracht. Maar het voelde gewoon wel zo. Ik was zo moe van het bemoedigen. Het luisteren, het altijd de tweede viool te zijn en nooit eens het gevoel te hebben dat ik er ook mocht zijn. En terwijl ik dat overdacht, klonk er een harde bons. Woutje was met een klap van de cd-speler op mijn bureau gevallen. En ik schrok ervan. Voorzichtig pakte ik hem op en vroeg ongerust: heb je je pijn gedaan? Hoe kwam dat nou? Ach, kijk, je jasje is gebutst. Nou, dat zal ik straks voor je in orde maken met een watervaste stift. Wil je een beetje drinken voor de schrik? Dan zoek ik even een kussentje op waar je op kan zitten. Zie je wel, zei dat kleine mannetje. Wat bedoel je? Vroeg ik. Je bent echt lief. Je wil mijn jasje maken, je zoekt een kussentje en je bent echt bezorgd over mij. Maar dat is toch heel gewoon, Woutje? Dat zou toch iedereen doen, zei ik verbaasd. Ineens zag ik dat een van de stippen op mijn onderarm was verdwenen. Weet je, Moon, want ik ga je Moon noemen, dat past het beste bij je. Dat is nou wat de grote houtsnijder bedoelde. Wanneer je beseft dat je meer bent dan je buitenkant, dan word je een mens zoals hij heeft bedoeld. Maar ik ben toch niet door een houtsnijder gemaakt, zei ik beduusd. Nee, zei Woutje, dat is zo. Ik ben door de grote houtsnijder gemaakt. Maar dat is hetzelfde als het feit dat God jou gemaakt heeft. En wat hij maakt is altijd goed, want hij maakt geen fouten. Nooit. Hij weet wie je bent en zo ben je goed. Je moet nu nog leren om dat zelf ook te vinden. En omdat dat zo vreselijk moeilijk is, blijf ik bij je wonen. En samen kunnen we leren om zonder stippen te leven. Om echt te zijn en om te danken voor elke nieuwe dag. Onnodig om te zeggen dat er opnieuw tranen vloeiden. Ook onnodig om te zeggen dat Woutje niet meer is weggegaan. En ik heb hem nodig als brood om mij te herinneren aan wat echt is en wat niet. En er komen zoveel verschillende dingen op mijn pad waardoor ik het zou moeten leren. Van dat lieve houten mannetje ben ik zoveel gaan houden en we leren nog elke dag. Alleen verval ik wel vaak in mijn tegendraadse overlevingsmodus, waar ik niks aan heb en die me weer onder in de put doet belanden en ervoor zorgt dat alles grijs is en het echte licht ontbreekt. En ineens dacht ik aan een gedicht wat ik jaren geleden eens hoorde en zuinig bewaard had, geschreven door Michiel Gauwman. En passend als geen ander bij het vervolgen van mijn weg. Want genade geneest. Ik wist van aanpakken, zeiden ze. Handen uit de mouwen. Zij laten moed nooit zakken, zeiden ze. Iemand waarop je kan bouwen, zeiden ze. De schouders eronder, zei ik. En ik boog diep, nog dieper. Niemand leeft zonder zorgen. Een kruis te dragen, zeiden ze. En ik liep er al die tijd gewoon mee door. Ik had wat onder de leden, zeiden ze. Het gaat wel over, zei ik, maar het zat dieper. Ik liep er uiteindelijk op vast. Onder de last van mijn onvoltooid verleden ben ik uitgegleden. Ik ben vergroeid met het verlangen en de wensen van de mensen om me heen. Geboeid door Jan en alle man, mijn oor te lenen, mijn handen en mijn hart stond open. Ik heb de benen uit mijn lijf gelopen. Ik zou je dragen, weet je nog? Ik zou er altijd voor je zijn, heb ik gelogen. Ik hield me groot, veel groter dan ik was. En ik heb het niet gered, onder druk gezet. Ben ik gebogen, in elkaar gedoken, gekrompen, kleiner, veel kleiner dan ik ben. Ik heb mezelf belast met dit zelfgemaakte kruis, vastgepind op verwijt en zelfbeklag. En wanneer ik aan de lijve ondervind dat wat je af wil schudden zich sterker aan je bindt, dringen zich verbeten splinters in mijn huid en groeien aan mijn hart tot wanhoop uit. Te lang heb ik begraven woede onder lagen van verdriet. En verdriet verpakt in de vrolijke kleuren van: let maar niet op mij, het gaat goed zoals je ziet. Maar het gaat niet goed zoals je ziet. Zo sta ik met mijn rug tegen de muur van mijn geestelijk failliet. Moe ben ik. Zo moe. Na al dat heilig moeten leg ik mijn hoofd in mijn handen. En zie alleen nog bodemloze grond onder mijn voeten. Dochter, zei hij, toen hij mijn schouder raakte. Waar was je al die tijd? Ik heb geen zin om te praten. U moet mij maar laten. Er zijn anderen die u vast harder nodig hebben. Ik ben u maar tot last. Ik ben bang dat ik, en of ik het wil of niet, welt mijn verdriet omhoog. Met geweld hou ik me in en vecht mijn ogen droog. Ik laat me niet kennen, niet nu, nu niet. Ik ken je, zei hij. Ik heb je gezien. Ik heb je met belangstelling gevolgd. Als hij me zo goed kent, waarom verzwijgt hij dan mijn schaamte en mijn schuld? Alles wat in me is gebogen, staat hem scherp voor ogen. Hij staat klaar zijn vonnis uit te spreken over mijn zwakheid en gebreken. Maar hij zei, jouw lasten heb ik in me omgedragen. Jouw vragen zijn met mij verweven. Als antwoord heb ik me gegeven aan jou. O ja, je schuld heb ik begraven. Het is raar, maar ik ben vergeten waar. En je tranen zijn niet onopgemerkt aan mij voorbij gegaan. Ze hebben mij geraakt, één voor één bewaard. Als parels bij elkaar gespaard. Een kroon waarmee je wordt getooid. Wanneer je verleden is voltooid. Want ik heb dagelijks geleden aan je versplinterde bestaan. Ik heb je niet verlaten. Ik hing je aan, vastgepind op jouw woede en verdriet. Je bitterheid dronk ik zonder verwijt. Elke dag zocht ik naar wegen om je uit te leggen. Om je te zeggen dat ik van je houd. Want ik hou van je. Ik hou van je. Maar ik heb gezwegen totdat jij jouw verhaal aan mij vertelt. Ik kijk op en hij lacht. Hij lacht mijn lasten licht als lucht en zingt mijn woede op de vlucht. Sta op, zegt hij. Je bent genodigd op mijn feest. Ik kom schoorvoetend, kom ik, dichterbij. Hij richt me op en buigt mijn kromme wegen om mijn gratie te verlenen. Mijn genade geneest, heeft hij gezegd. En ik ben genodigd op zijn feest. Bij hem kom ik tot mijn recht.